Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Marcus. Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1. En dan lezen we vers 1 tot en met 15. Marcus is het kortste evangelie. Het is waarschijnlijk ook het oudste evangelie. En het is heel, ja, hoe zou ik dat zeggen, heel krachtig, heel beknopt. En Marcus wil voortdurend duidelijk maken, naar de kern gaan. Dat zien we hier ook, als hij zijn evangelie begint, dan gaat het niet over de geboorte van Jezus. Of de tijd daarvoor zelfs, zoals bij Matthäus of bij Lucas. Maar het begint bij de prediking van Jezus. Na een korte inleiding over Johannes de Doper gaat het over de boodschap die Jezus zelf te zeggen heeft. Vers 14 en 15. En vers 15 zal dan ook de tekst voor de prediking zijn. Laten we het gedeelte lezen vanaf vers 1. En dan spreekt het woord van God als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde na die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en hij werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover dus de schriftlezing en vers 15, Marcus 1 vers 15 is de tekst voor de preek. Hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Het thema boven de preek is, Jezus zegt, bekeer u. Ik weet dat er meer in de tekst staat, maar ik wilde nadruk leggen op die paar woorden dat Jezus zegt, bekeer u. En ik zal de woorden daaromheen van vers 15 en ook van vers 14 er wel bij betrekken, maar dit zal de kern van de prediking zijn. Jezus zegt, bekeer u. Nou, ik noem dat christelijke bekering. De bekering die Christus preekt. En die christelijke bekering heeft drie kenmerken. Ten eerste is hoopvol. En tweede is, het bestaat in navolging. En ten derde is ze dringend, of met een wat moeilijker woord, urgent. Nu moet het gebeuren. Christelijke bekering heeft drie kenmerken. Ten eerste, ze is hoopvol, want Jezus verbindt het onmiddellijk aan de goede, aan de blijde boodschap van het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Dus ze is hoopvol, onze eerste gedachte. De tweede, ze bestaat in navolging. Dan zullen we gaan zien hoe in de rest van het evangelie mensen tot bekering komen. En wat wordt er dan over hen gezegd? Ze bestaat in navolging. En ten derde, het is dringend, het is urgent. Want Jezus zegt, de tijd is vervuld. Nu is het moment van bekering nodig. Vers Gemeente, wie de Bijbel leest, komt daar de oproep tot bekering telkens weer tegen. Als je in het Oude Testament de profeten leest, misschien is er geen profeet die de oproep tot bekering niet heeft. Of je nu Jesaja leest, of Jeremia, Ezechiël, Malachi, of welke van de profeten dan ook, allemaal, de een na de ander, laten de woorden horen: bekeer u. Ik geef een voorbeeld uit Ezechiël, hoofdstuk 18. Keer terug, staat er, bekeer u van al uw overtredingen. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? En dan zegt de Heere, ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Alle profeten spreken over bekering. Als we dan in het Nieuwe Testament komen, bij Johannes de Doper, op de overgang van Oude naar Nieuwe Testament, we lezen hier in Markus 1 wat zijn prediking was, dan vinden we in vers 4, Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering. Als we dan verder lezen in vers 15, dan staat daar iets over de prediking van Jezus. Hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u. Nou, dat kan eigenlijk niet als een verrassing komen, gemeente, dat de Heer Jezus dezelfde oproep heeft als alle profeten voor hem. Dat hij dezelfde oproep heeft als Johannes, de doper, zijn voorloper, namelijk, bekeer u. Dat komt niet als een verrassing dat Jezus diezelfde oproep ook laat horen. Ik wil vanmorgen twee dingen doen. Twee dingen. Het eerste is dit, gemeente. Als wij in de Bijbel zo vaak deze oproep tegenkomen tot bekering, dan zou het misschien wel eens goed zijn, nodig zijn, dat wij onderling elkaar ook oproepen tot bekering. Dat is het eerste wat ik vanmorgen wil gaan benadrukken. De taak om mensen op te roepen tot bekering is uiteraard mijn taak vanmorgen als dominee. Is de taak van de broeders op de huisbezoeken om dat te zeggen. Maar het is een taak van iedere christen. Om mensen om je heen op te roepen en te zeggen, bekeer je. We kunnen dat niet uitbesteden aan een paar kerkelijke professionals of zo. Maar het is iets wat wij allemaal als opdracht meekrijgen. Nou, heb jij dat ooit gedaan? Hebt u dat ooit gedaan? Iemand opgeroepen tot bekering? Heb je ooit tegen iemand gezegd, joh, er moeten dingen in jouw leven anders? En dat ik deze nadruk geef uit deze tekst heeft uiteraard te maken met alle commotie van de achterliggende week en de weken. In de kerk en in de samenleving. Ik kan me goed voorstellen, gemeente, dat wij, ieder op zijn eigen plaats denkt, ik hou mijn mond wel. Ik hou mijn mond wel. Je krijgt zoveel over je heen, terecht of niet terecht, goed begrepen of door misverstanden, dat laten we maar even rusten. Maar wat krijg je al niet over je heen als je iets durft te zeggen van de levensstijl van sommige mensen en daarvan wil laten blijken dat de Bijbel zegt, bekeer je. En toch wil ik dat, juist daarom wil ik dat vanmorgen benadrukken, gemeente. Ik denk dat het goed is. Mensen die voor jou belangrijk zijn, in jouw directe omgeving, je hebt er een taak bij. Een taak voor die mensen. Om te zeggen, zo nodig, bekeer je. Het tweede punt wat ik vanmorgen wil maken en wil duidelijk maken is, dat toch die boodschap van Jezus, als hij zegt bekeer je, echt heel anders is dan wie ook voor hem dezelfde woorden had gezegd. Op het niveau van de woorden zegt Jezus hetzelfde, bekeer je hem. Maar hij geeft toch een totaal nieuwe en andere lading aan die woorden. Dus als wij mensen oproepen tot bekering, dan moeten wij dat doen op de manier waarop Jezus dat deed. En zo komen we bij drie gedachten. Ten eerste, christelijke bekering. Dus de oproep tot bekering, of de bekering zelf in het licht van wat Jezus zegt, wordt gekenmerkt door hoop. Christelijke bekering is hoopvol. Als je de profeten leest, als je Johannes de Doper leest en die oproep tot bekering tot je door laat dringen, dan heeft dat altijd het karakter van een oordeelsprediking. Laten we maar eerlijk zijn, het klinkt eigenlijk altijd dreigend. Bekeer je! Bekeer je, want als je het niet doet, het dreigende onheil komt eraan, het naderende gericht. Het maakt mensen bang voor wat er komen gaat en dan klinkt het woord bekeer je. Het is altijd een ernstig woord als de profeten of als Johannes oproept tot bekering. Als we lezen, ook in de andere evangelieën, wat Johannes zegt, dan zien wij dat. In Lucas 3 zegt hij, u moet vluchten voor de komende toorn. De bijl, zegt hij, ligt zelfs al bij de wortel van de bomen. Klaar om de boom te vellen. Elke boom, zegt hij, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En dan komt iemand en de wan is in zijn hand en hij zal de dorstvloer doorzuiveren. En dan staat er, God zal dat kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Ja, dat is de taal, dat is de sfeer, zeg maar, waarin Johannes oproep tot bekering, oordeelsprediking. En dan komt Jezus, vers 14, Markus 1, vers 14. En dan gaat Jezus spreken. Hij doet dat, staat er in vers 14, nadat Johannes overgeleverd was. Dus hij heeft gewacht tot dat moment. En daarmee, denk ik, zien wij dat er dus niet een vloeiende beweging door is van Johannes naar Jezus, maar er wordt een tijdperk afgesloten. Johannes is overgeleverd, is uit het zicht verdwenen. Er komt een nieuw tijdperk. Het tijdperk waarin Jezus spreekt. En hij zegt het ook, de tijd is vervuld. Die tijd is afgesloten. Dan zien we, gemeente, dat hij zijn oproep tot bekering met hele andere dingen verbindt dan met oordeelsprediking. De tijd is vervuld, zegt hij, en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het vrederijk dat God op deze wereld gaat teweegbrengen. Het is er bijna, zegt hij. Het koninkrijk van God, een hoopvol uitzicht. Hij brengt het evangelie, de goede boodschap, de blijde boodschap. Hij zegt dus in één adem, bekeer u en geloof het evangelie. Ja, dus het is geen ernstige, geen dreigende taal. Het is hoopvolle taal. Jezus verbindt de oproep tot bekering aan de goede boodschap. Aan het evangelie. En zo komt het vanmorgen ook naar ons toe, gemeente. We zijn zondaren. Wij hebben bekering nodig. Ja. Maar Jezus zegt erbij, geloof het evangelie. Geloof de goede boodschap van genade en vergeving. Je mag er zeker van zijn dat God je in genade ontvangt en aanneemt. Als je vertrouwt op die goede boodschap. Als je het gelooft. Dan is die redding, dat koninkrijk, die heerlijke toekomst ook voor jou. Zo brengt Jezus de boodschap van bekering als een hoopvol woord. Keer je om, zegt hij. Dat is bekering, metanoia, omkeren. Keer je om, richt je op die toekomst, het koninkrijk van God. De heerlijke toekomst. Misschien zijn hier vanmorgen mensen die al vaak over het woord bekering hebben gehoord. Maar je zit hier misschien wel een beetje passief. iets wat uitgeblust misschien, zonder al te veel verwachting. En je kent dat woord bekering alleen maar als een woord wat jou bedreigend overkomt. Ja, ik moet bekeerd worden. Ik moet me bekeren, maar ja, wie ben ik? Het zal wel niet voor mij zijn. Nou, lees eens goed, hè? Jezus zegt niet, bekeer u eerst en daarna mag je het evangelie geloven. Hij zegt het gewoon eenvoudiger, in één adem door. Bekeer u en geloof het evangelie. Hij wil die twee zo nauw mogelijk aan elkaar verbinden. En tegen wie zegt hij dit nu? Hij zegt dat tegen ons, tegen u, tegen jou. Hij zegt vanmorgen, bekeer je. Geloof dat evangelie. Dat is wel duidelijk, gemeente, dat die zinnen daarvoor, begin van vers 15, als erop aankomt, slechts inleidend van aard is. Dat zijn ontzettend belangrijke zinnen. Ja, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Maar voor Jezus valt toch de nadruk op de oproep, de aansporing, de aanmoediging die daaruit volgt. Bekeer u en geloof het evangelie. Daar moet de nadruk vallen. Daar ligt het zwaartepunt van zijn prediking. Dat is al, gemeente, dat Jezus, de Zoon van God, naar deze wereld gekomen is. Ja, het is waar, Marcus is er niet uitvoerig over, maar hij zet onmiddellijk in, waarom kwam Jezus? Wat bewoog Jezus om naar deze wereld te komen? Dit was zijn doel, om jou te vertellen, bekeer je en geloof het evangelie. Dat is zijn verlangen, dat jij dat ook mag ontvangen. Dus bekering, gemeente, is een hoopvol woord. En als wij tegen elkaar, mensen om ons heen, als wij anderen oproepen tot bekering, dan moet dit doorklinken. Dan moet dit meeklinken. Dan moeten wij duidelijk maken dat het een vreugdevolle, een hoopvolle oproep is. En dat is iets van ons hart, van ons innerlijk. Ik bedoel, wat voel jij, wat voel ik, wat voelen wij als er andere mensen zijn in je omgeving die in zonde vallen, of die met zonde worstelen, maar he, vooral als iemand echt in zonde valt, als iemand verslaafd is, als iemand vreemd gaat, als iemand in andere seksuele, homoseksuele zonde valt, wat voel je dan, wat denk je dan? Voel je dan iets van die ruimte en van die hoop die doorklinkt in de woorden van Jezus? Of denk je nou, die is verloren. Dat is een zondaar. God zal haar oordelen. Dat is een hopeloos geval. Nou, gemeente, als dat de houding is waarin wij de woorden van bekering spreken, dan hebben wij niet begrepen wat Jezus zegt. En wat hij bedoelt. Hij wil dat wij ook innerlijk gunnend zijn, barmhartig zijn, hoopvol zijn. Ook mensen om ons heen, ook mensen in onze samenleving. Dat woord van bekering is ook voor hen bedoeld, omdat het gepaard gaat met de woorden geloof dat evangelie, geloof dat woord van genade en redding. Als zij oproepen tot bekering, moet het ook altijd in één adem zijn met die andere woorden. Geloof het evangelie, geloof dat er genade is en redding. Kinderen, jullie zullen op school of thuis vast ook wel eens iets van je broertje of zusje zien, of van je klasgenoten wat niet goed gaat. En ik denk zo dat de meeste kinderen dan, ja, toch al een beetje de neiging hebben om naar de juffrouw of de meester te rennen, of naar je vader of moeder en te zeggen, oh, hij doet dat of dat, helemaal fout. Is dat het enige, kinderen, wat je weet te zeggen? Dat is eigenlijk wel een beetje, dat is niet leuk, hè, voor zo iemand. Misschien kinderen kun je eens proberen om er nog iets bij te zeggen of te denken. Namelijk, kan ik die ander misschien ook helpen om het voortaan beter te doen? Anders lijkt het net alsof jij heel goed bent en die ander heel slecht, hè? Dan kun je die ander zeggen, ja, die is helemaal fout. Nou, zo was de Heer Jezus niet, kinderen, zo moeten wij het ook niet zijn. Het tweede punt. Christelijke bekering wordt gekenmerkt door navolging. Het eerste punt is dat het hoopvol is. Het tweede is dat het gekenmerkt wordt door navolging. Ik zie daar een verschil, opnieuw, een heel belangrijk verschil, tussen alle profeten en Johannes aan de ene kant en Jezus aan de andere kant. Kijk, al die mensen daarvoor, al die profeten en boodschappers, waren slechts boodschappers. Als Jezus komt, is hij de boodschap. Zo begint het evangelie, het begin van het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat over Jezus gaat, maar ook van hemzelf is. Jezus is niet alleen boodschapper, hij is de boodschap. Alle mensen voor hem zeiden, God zal komen. Jezus zegt dat hij God is. Alle mensen voor hem zeiden, keer je naar God toe. Jezus zegt, keer je naar mij toe. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Alle voorgangers van Jezus waren slechts profeet. Jezus is profeet, maar ook koning. Waarom zegt Jezus dat het koninkrijk van God dichtbij is gekomen? Wel omdat de koning gekomen is. De koning is dichtbij gekomen, Jezus zelf. En als de koning dichtbij ons is, dan is het koninkrijk zelf dichtbij gekomen. Dus gemeente, er is al een heel groot verschil tussen alle voorgangers en Jezus zelf. Nou, wat betekent dat nu voor het woord bekering, hè? Want daar gaat het vanmorgen over. Iemand zegt, dan gaan we in het vervolg van het Bijbelboek Marcus opzoeken waar het woord bekering voorkomt. Dat is een hele goede. Hè, als hier in hoofdstuk 1 vers 15 de prediking van Jezus wordt samengevat in het woord bekeren, dan mogen we verwachten dat dat woord bekering in de rest van dit Bijbelboek heel vaak voorkomt. Ik zal u zeggen hoe vaak het woord bekering voorkomt. 3 keer. Dat is niet zoveel. De eerste keer is in vers 4. Johannes preekte de doop van bekering. Dus daar is het woord bekering een samenvatting van wat Johannes deed en wat hij zei. De tweede keer is in vers 15. Onze tekst. Jezus. Wat was de boodschap van Jezus? Bekeer u. Er is nog een derde keer waarin het voorkomt, namelijk in Marcus 6 vers 12. De discipelen, de 12 worden uitgezonden en dan staat er, ik zal het voorlezen, en toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. Dus we zien 3 keer het woord bekering als een samenvatting van wat Johannes, wat Jezus en wat de discipelen gaan preken. En verder komen we het eigenlijk niet tegen. Dat is misschien wel, zegt iemand, dat is wel wonderlijk. Dat begrijp ik niet. En toch, gemeente, komt het heel vaak voor. Het woord niet, maar de zaak wel. Een groot deel van het evangelie van Marcus beschrijft hoe mensen tot bekering komen. Het wordt verteld. We komen ze tegen. Mensen die tot bekering komen. En wat gaan die mensen dan doen? Jezus volgen. Dus dat is bekering. Bekering is navolgen. Kijk maar in hoofdstuk 1 vers 17. Als Jezus zijn discipelen roept. Jezus roept ze tot bekering. En wat zegt hij dan? Je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, hij zegt. Volg mij. Kom achter mij. Vers 20. Meteen riep hij hen. En zij lieten hun vader Zebedee in het schip achter. Met de loonarbeiders en gingen weg. Hem achterna. Nou, dat is mooi. Dat is veelzeggend. Wat is bekering, gemeente? Bekering betekent dat wij volgeling van Jezus worden. We zien dan ook in het evangelie van Marcus dat Jezus voortdurend onderweg is. Hij wordt aangekondigd in vers 2 en 3 als iemand die op weg is. Het is zoals geschreven staat in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. De stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed. Jezus is voortdurend onderweg. Hij heeft er wel een huis gehad, maar we lezen eigenlijk nooit in de evangelie dat Jezus in zijn huis zit. Hij is voortdurend onderweg. Hij gaat naar Galilea, zegt hij in vers 14. We lezen in de evangelie van Marcus dat hij naar het heidense gebied van Decapolis gaat en daar rondwandelt. En dan vervolgens gaat hij terug naar Galilea en dan komt de grote en de belangrijke reis naar Jeruzalem. Jezus is onderweg. En wie zijn de mensen die bekeerd zijn? De mensen die hem volgen op de weg. Er staat in Marcus 10 beschreven hoe Bartimeus, de blinde, ziende wordt. En wat doet hij vervolgens? Hij volgde Jezus op de weg. Dus dat is bekering. Hoe bekeren mensen zich? Zij volgen Jezus. Ze gaan achter hem aan, letterlijk. De weg naar Jeruzalem. De weg naar het kruis. Dat is navolging. Hoe gaan wij het koninkrijk van God binnen? Jezus volgen. Kinderen, als wij achter Jezus aan zouden lopen, hè? Als wij met hem meegaan, waar komen we dan terecht? Bij het kruis. Bij het graf. En bij de opstanding. Bij eeuwig leven. Nou, dat is bekering. Wat is bekering? Volgeling van Jezus zijn. Bekeerd zijn, hè? Dat is zo'n vraag. We vinden dat misschien wel lastig. Ben ik bekeerd? Het klinkt zo gearriveerd om dat te zeggen. Nou, laat ik het zeggen in de taal van Marcus. Ben jij een volgeling van Jezus? Ben je zijn leerling? Volg je hem op de weg? Ja, het kan een hele weg zijn. Bekering is niet een moment. Nou ja, dan heb je het, hè? Dan ben je er. Het is een weg, het is volgen. En we leren nog wat als we zo het evangelie van Marcus doorlezen en die discipelen zien die Jezus volgen. Verbazend, gemeente, hoe ongelovig ze vaak zijn. Verbazend, hoe trots, hoe verhard, hoe weinig ze begrijpen van de boodschap van Jezus. En toch, ze volgen Jezus. En ze leren. Dat is bij ons ook zo. Ben je zo gearriveerd als je bekeerd bent? Oh, helemaal niet. Ook wij hebben zo vaak ongeloof, hardheid, trots, noem maar op. En toch, ik hoop dat jij zegt, maar toch, ik wil Jezus volgen en van hem leren. Nou, dan kom ik toch weer bij dat andere punt terecht. Hè? Als wij elkaar nu aansporen tot bekering, hè? Wat zeggen we dan? Zeggen we dan, ik ben bekeerd en jij moet het nog worden. Ik ben goed en jij bent fout. Ik zal jou eens vertellen hoe het zit. Of zeggen wij in de lijn van Marcus, van Jezus, laten wij samen Jezus volgen. Laten we zijn leerling zijn. Laten we met hem meegaan op zijn weg. Laten wij ons kruis achter hem dragen. Dat is de oproep tot bekering. Misschien denk je dat wel. Hè, wie ben ik nu om tegen een ander te zeggen dat hij of zij zich moet bekeren? Kan ik dat wel zeggen? Ik heb mijn handen vol aan mezelf. En toch, gemeente, hier hebben we het antwoord. Als we zo elkaar mogen aansporen om volgeling van Jezus te zijn, dan kan het, dan moet het. Je ziet mijn gemeente, laat ik dat onderstrepen. Hè? Er is geen bekering zonder Jezus. Er is geen bekering zonder navolging. Laten we ons dat niet wijsmaken. Alsof je bekeerd kunt zijn. Alsof dat God mensen kan en gaat bekeren zonder dat zij Jezus zien. En zonder dat zij Jezus kennen. En zonder dat zij hem navolgen. Dat gaat niet. Er is ook geen bekering zonder leerproces, zonder navolging, zonder weg. Nou, hebt u dat verlangen om leerling van Jezus te zijn? Om van hem te leren? Heb jij dat verlangen om Jezus te volgen op de weg? Dan ben je bekeerd. Want dat is bekering. Als dat verlangen in jouw hart leeft, heeft God jou omgekeerd. En je tot leerling, discipel en navolger van Jezus gemaakt. Nou, laten we zo elkaar binnen de christelijke gemeente aanspreken. Niet de ene persoon die zich bekeerd acht en de ander onbekeerd vindt. Maar dat mag toch, gemeente. Dat moet toch kunnen. Dat we binnen de christelijke gemeente erop vertrouwen dat we... dat we dit verlangen delen om Jezus te volgen. Dat het diep, misschien wel onder alle zonde en alle gebrokenheid, maar dat het diep in ons hart het verlangen ligt om volgeling van Jezus te zijn. En achter hem aan te komen op de weg. En van hem te leren. Als we zo met elkaar omgaan, dan is er toch die innerlijke wederzijdse gunning, die mildheid, die barmhartigheid, om elkaar daarop aan te spreken als het nodig is. Met onze eigen beperkingen, inderdaad, met onze eigen gebrokenheid. Maar samen elkaar aan te sporen om Jezus te volgen. Er is zoveel eenzaamheid. Als het gaat om de strijd met de zonde, hè? Ook in onze gemeente. Er zijn heel veel mensen die strijden met bepaalde zonden. En die er met eigenlijk niemand over praten. Ja, soms met de ambtsdrager, maar ik weet zeker dat wij als kerkenraad lang niet alles weten. We zijn bang om onze worsteling met anderen te delen. Hoe komt dat? Waarom zijn we daar bang voor? Ja, schaamte inderdaad. Maar is dit misschien ook wel een punt waar we van moeten leren? Dat we die ander die zondigt, in zonde valt, niet moeten afbranden en affakkelen. Maar aanspreken op dit punt van de bekering, om navolger van Jezus te zijn. Dat we allemaal als gebrekkige zondaren toch dat verlangen zouden kennen, om volgeling van Jezus te zijn. Daarin hebben we elkaar nodig. Om elkaar aan te sporen en elkaar te helpen in de weg van de bekering. Ik kom bij mijn derde punt, mijn laatste punt. De oproep tot bekering is dringend. Eerste punt was, gemeente, dat het hoopvol is. Het tweede is dat het in navolging bestaat. En het derde is dat het dringend is. Ja, er zijn verschillen tussen Jezus en zijn voorgangers. Maar dit punt is ook wel waar, gemeente. Ook Jezus roept op tot bekering. Het is niet dat Jezus zegt, nou, mijn voorgangers, de profeten, Johannes, die hadden een woord van bekering en nu ben ik gekomen en nu zeg ik geloof het evangelie. Jezus zegt, bekeer u. Er is een punt van verschil, namelijk dit, dat Jezus het nog indringender en radicaler zegt dan wie ook voor hem. Jezus zegt niet, nou, nu heb ik een boodschap van genade en God is liefde en het komt allemaal wel goed. We hoeven elkaar niet meer op te roepen tot bekering. Integendeel. Hij zegt, de tijd is vervuld. Nu is het moment gekomen waar de mensen eeuwenlang naar uit hebben gezien, namelijk dat God zijn volk opzoekt. Dat moment is nu gekomen. Nu kun je de bekering niet meer uitstellen. Als je dat doet, is het echt te laat. Het beslissende moment is gekomen. Jezus gebruikt voor het woordje tijd. De tijd is vervuld. Een Grieks woord. In het Grieks zijn er twee woorden voor tijd. Het ene woord is kairos en het andere woord is chronos. En dat woord chronos kennen we allemaal wel van chronisch. Als je een chronische ziekte hebt, dan is dat een ziekte die een lange tijd blijft. Chronisch. Ja, dus dat woord chronos, dat is een lange tijdsperiode. Maar het woord kairos is een tijdsmoment. In het Nederlands zie je dat verschil terug tussen de uitdrukkingen. We hebben de tijd, zeggen we. He, dan heb je lange tijd. We hebben de tijd. Of je zegt, het is tijd. Dat gaat niet over een periode, dat gaat over een moment. Nou, Jezus gebruikt dat woord kairos. Het is tijd. De tijd is vervuld. Nu moet het moment van bekering komen. Want ook Jezus zegt. Ook Jezus zegt, als je je niet bekeert. Hij zegt in Lucas 13, als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Als u zich niet bekeert, Jeruzalem, Markus 13, een heel hoofdstuk in het evangelie wordt gebruikt om te vertellen en te omschrijven wat er gebeurt als mensen het woord van Jezus, het goede woord van Jezus, naast zich neerleggen. En het evangelie niet geloven en zich niet bekeren. Een dringend, aangrijpend hoofdstuk. De verwoesting van de stad. Wat gebeurt er met ons als wij ons niet bekeren? En daarom is de oproep van Jezus indringend. En daarom moeten wij, ook binnen de gemeente, elkaar aanspreken. Ik doe dat op dit moment. Het is mijn taak en roeping als predikant om tegen u en tegen jou te zeggen. Bekeer je. De tijd is vervuld. Het moet gebeuren. De broeders doen het op de huisbezoeken, maar laten we het ook onderling doen. Hoe vaak is het niet zo dat je onderling dingen van elkaar weet. Het is mooi dat er studenten zijn vanmorgen. En in de loop van de jaren heb ik dat wel gezien. Dat jullie als studenten onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Want je kunt als student hier in de stad zitten, buiten het zicht van iedereen, maar je kent elkaar. Misschien moet je dan wel eens tegen elkaar zeggen, studenten, jongeren, bekeer je. Als je dat woord misschien liever niet gebruikt, dan zeg je het misschien maar anders. Heb je dat wel eens gedaan tegen iemand in je omgeving om te zeggen, het moet wel anders worden in jouw leven, hè? Dit is niet goed waar jij mee bezig bent. Dit maakt jou kapot. Dat is dringend. Misschien weet je van je vriend, van je vriendin, van een familielid, van een medestudent, dat hij of zij te veel drinkt, drugs gebruikt. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Misschien weet je dat jouw vriend of vriendin of wie dan ook zo makkelijk, afkeurend, smalend over andere mensen praat. De zonde van de roddel. Wat zeg je dan? Als je een christen bent, als je wilt doen wat Jezus deed, dan zeg je, bekeer je. Dit gaat niet, dit mag niet. Als je weet dat iemand verslaafd is aan porno, aan gamen, aan wat dan ook. Als je weet dat een goede vriend van jou of vriendin ongehoorzaam is aan de ouders. We hebben het gelezen en gehoord vanmorgen, eer je vader en je moeder. Wat doe je dan? Laat jij je meeslepen door die vriend of vriendin? En ga je dat gedrag nadoen? Of zeg je tegen iemand, bekeer je. Heb je dat ooit overwogen om dat tegen iemand te zeggen? Het is het voorbeeld dat Jezus geeft. De oproep die hij ons vanmorgen meegeeft. En dan keer ik het ook om, gemeente. Als er dan eens iemand is geweest, of als er dan iemand zal zijn, nu of binnenkort, die tegen u of tegen jou zegt, bekeer je, dit of dat in je leven is niet goed. Ja, het zijn misschien de woorden van je broer, van je zus, van je vriend of je vriendin. Het zijn misschien de woorden van je vader of van je moeder. Of het zijn de woorden van je zoon of van je dochter, ja. Maar daaronder klinkt de stem van Jezus. En Jezus kwam naar deze wereld. Hij zei, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer je. Als binnenkort deze woorden klinken, als iemand jou in liefde aanspreekt, vermaant, terechtwijst, dan is het Jezus. Die geen lust heeft in jouw dood, maar die zegt, bekeer je. En zo klinkt het woord. Naar ons allemaal persoonlijk. Het woord van Jezus. En Jezus zegt vanmorgen tegen ons, tegen jou, tegen u, bekeer je. Nu. Nu of nooit. Bekeer je. En geloof het evangelie. Amen.